Dan heropen ik bij deze de vergadering. En dan gaan we verder met de beeldvorming, wijziging, APV en leesjesverordening voor deelvoertuigen en kabelgoottegels. Naast mij is de heer Schepers aangeschoven en die neemt dit stuk even over van de heer Heller die hier net was voor de helft. En we hebben zometeen wel een inspreker bij dit agendapunt. Ik zal eerst even de toelichting geven van het stuk. De Raad wordt voorgesteld de APV op twee aspecten te wijzigen. De eerste wijziging heeft betrekking op het verbieden van het zonder vergunning bedrijfsmatig in de openbare ruimte aanbieden van deelvoertuigen, zoals scooters en bakfietsen. Hiervoor wordt ook de leesjesverordening gewijzigd. De tweede wijziging heeft betrekking op het toestaan van kabelgoottegels. Het leggen van een kabel over de stoep is op dit moment nog verboden. En door de aanpassing van de APV wordt die belemmering weggenomen. Met dit raadsvoorstel kan het college vervolgens nadere regels opstellen. Ik zeg het er nog even bij. In totaal hadden we 45 minuten gepland voor de beeldvorming en de oordeelsvorming samen. Maar we lopen nu dus ietsje uit. En dan gaan we starten met de inspreker, de heer Polman. Die namens Hilversum 100 inspreekt over de kabelgoten. U krijgt 5 minuten de tijd. Daarna mogen de commissieleden u vragen stellen. En aan het einde heeft u nog een keer een minuut om te reageren op wat de commissie gezegd heeft. Dan is het woord aan u.
Nou, dank u wel. Ik wil graag even 4 mensen bedanken voor de journey die we tot nu toe hebben afgelegd. En dat is Bas Nanninga, Vivianne Wesselink, wethouder Arno Schepers en Marije Drost. En met name Marije Drost heeft de journey gedaan om al het werk gedaan te krijgen binnen de gemeente. En daar zijn we zeer erkentelijk voor. En ik denk ook dat dit een heel mooi voorbeeld is van burgerparticipatie om dingen voor elkaar te krijgen. De Hilversum 100 weten jullie waarschijnlijk wel, hoop ik. Ik ben er al een tijdje lid van. En een groene aanjager om allerlei dingen te versnellen die de gemeente misschien niet zo doet of niet belangrijk vindt of die burgers wel belangrijk vinden. En dit is daar een heel mooi voorbeeld van. De commissie Kabelgoot gaat verder wat ze tot nu toe hebben gedaan, namelijk bewoners enthousiasmeren en helpen om vanaf januari die kabelgoot aan te vragen, zodat het voetpad weer veilig wordt, is. Want nu is die niet veilig. Want overal liggen kabels en iedereen struikelt erover. En het is gewoon, nou ja, een beetje een rommeltje. Ik wil alleen nog wel even een kleine nuance maken. De Hilversum 100 is een onafhankelijk instituut. En faciliteert eigenlijk de commissie Kabelgoot om dingen te doen. Want de Hilversum 100 wil eigenlijk neutraal blijven en in allerlei thema's. En benoemt commissies en helpt commissies om dingen te realiseren. Dat stond in een stuk een beetje door elkaar. Maar dat wilde ik nog even nuanceren. Dat is hem.
Goed, dank u wel voor uw komst en het inspreken. Dan gaan we naar de commissieleden voor het stellen van vragen, eventuele vragen. Is er iemand die een vraag heeft? De heer Nanninga, aan de inspreker. Ja.
Oh, sorry, ik zit niet op te letten. Ja. Ik wilde al aan de wethouder vragen. Ik wil in ieder geval de inspreker danken en ik herken wat hij zegt. Ja.
Nee. Opmerkingen houden we nog heel even voor ons. Vragen aan de inspreker verder. Oh, de heer Leijzen.
Ja, dank u wel voor uw inspraak. Ik begrijp dat u ervaringsdeskundige bent als het gaat om een snoer vanuit huis naar de auto brengen. Klopt dat? En hoe ziet dat er bij u uit?
Nou, ik heb nog niet het genoegen van een elektrische auto, maar ik kom wel bij veel mensen en nu ook in straten, onder andere bijvoorbeeld binnen de Bilderdijklaan, waar nu 17 mensen een elektrische auto hebben, die laden op hun eigen terrein. En die kabel ligt dus over de stoep met allerlei oplossingen of met een mooie boog. En ja, ik ben inmiddels wel een beetje de expert geworden over hoe het niet moet, maar we hebben ook een oplossing nu dat het, hoe het wel kan. Namelijk met een goot in een tegel. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben in de media, maar daar stonden wat mooie foto's die we hadden gedaan om juist de mensen een beetje te laten zien hoe dat eruit ziet. Dus ja, ik vind expert een groot woord, maar ik weet wel nu hoe het moet.
Ik heb nog de VVD met vraag en daarna het CDA.
Ja, u zult straks in onze bijdrage horen dat we hier heel enthousiast over zijn. Maar u zegt Bilderdijklaan, wat ik wel leuk vind, want daar heb ik 11 jaar gewoond in die laan. En daar stond ook een bordje SVP hier niet parkeren in verband met opladen elektrische auto. In diezelfde laan. Dus, nou goed, daar komen we straks over te spreken. Maar ik ben wel even heel erg benieuwd, hoe denkt u dat dit... denkt u dat dat een groot probleem is of dat het wel mee zal vallen?
Nou, ik denk eerder dat het een... We hebben ook in het reglement opgenomen, als mensen een kabelgoot gaan aanvragen, dat ze met hun buren in gesprek moeten. De Hilversum 100 en de commissie Kabelgoot zal dat ook doen. Sterker nog, de Bilderdijklaan, daar zijn we al met bewoners in gesprek. Juist over die participatie in het uitleggen van wat wel, wat niet kan. Maar het is wel de parkeerplaats van de openbare ruimte die niet geclaimd kan worden door een eigenaar. Maar we gaan allemaal in de rijkstransitie over naar elektrische auto's. Tenminste, dat, ik weet niet wat het kabinet nu gaat doen, maar wat er komt, dat gaan we zien. Maar dat is wel de ambitie van het Rijk. Dus je zal moeten faciliteren iets lokaals om dit te organiseren. Dus je moet wel overleggen, want de ene heeft wel een elektrische auto en de ander niet. Maar we zien wel in de bewonersavonden dat mensen wel al dat snappen. En die zeggen dan, ja oké, ja, als mijn auto opgeladen is, ja, dan zet ik hem wel even weg. Dat moet je nu ook al, als je een beetje nadenkt en je bent een beetje sociaal, bij de publieke laadpalen. Maar ja, het lijkt dan inderdaad wel dat die parkeerplaats van jou is, maar dat is niet zo. En dat wordt heel duidelijk gezegd. Dat staat ook in de aanvraagprocedure, daar hebben we heel duidelijk over aandacht voor gevraagd. En dat staat er dus nu ook in. Dus ik denk niet dat dat een probleem gaat worden.
Dat is heel geruststellend, dank u wel.
De heer Streutker.
Ja, dit was exact ook dezelfde vraag die ik had. Dus.
Heeft u ook met de Bilderdijklaan gehoord?
De heer Nanninga, u had ook nog een vraag.
Ja, ik heb toch nog wel een vraag, voorzitter. Ik kon in de stukken lezen dat er bekeken werd van dat dit een tijdelijke maatregel is. En dat er verwacht wordt dat er uiteindelijk genoeg publieke laadpalen zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Nou, ik denk dat dat een utopie is. Als de provincie heeft uitbesteed aan een partij als Total Energies die een ander verdienmodel voor ogen heeft dan dat wij allemaal hebben, denk ik dat, en dat zie je in een aantal straten al, dat er gewoon een capaciteitsprobleem nu al is. Ik denk juist dat als mensen zelf een laadvoorziening maken aan hun eigen gevel en dan in het meest ideale situatie dan ook dat nog voeden met groene energie, dat je dat keihard nodig hebt om al die auto's te kunnen opladen. Niet alleen qua infrastructuur, maar ook gewoon qua hoe de straat eruit ziet. Want je kan niet met een hele straat op twee publieke voorzieningen aan het einde van de straat laden. Ja, ik weet niet hoe jij naar je werk gaat dan de volgende ochtend, maar dat gaat er niet worden. Dus je moet dat samen doen, denken wij.
Dank u wel. Nog verdere vragen aan de inspreker. Dan dank u alvast hartelijk. Blijf nog even zitten en dan krijgt u zo meteen nog een minuut. En dan gaan we verder met de vragen van de commissie aan de wethouder. Oh, ik zie de VVD met de hand omhoog, dus gaan we aan deze kant beginnen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen, waarvan de eerste misschien te juridisch is, maar ik ken de wethouder al wat langer. Dat best een kans dat hij dat gewoon zo uit zijn mouw schudt. Bij het aanvragen van een vergunning voor deelvervoer in de openbare ruimte staat: het is verboden zonder vergunning van het college voertuigen op een openbare plaats ter, en daar zit mijn aantekening overheen, aan derden aan te bieden tegen betaling of anderszins met commerciële doeleinden. Twee vragen daarover. A, lees ik daarbij goed dat dus een corporatie niet voldoet aan tegenbetaling of anderszins met commerciële doeleinden? En zo ja, is dat bewust gedaan? Of is hier sprake van een kleine omissie die misschien gerepareerd dient te worden, zodat je niet met een corporatie alsnog in de openbare ruimte overal scootertjes kunt gaan neerplanten?
Als een corporatie sec gezien geen winstoogmerk heeft, dan denk ik dat hier geen sprake van is. Maar dit gaat natuurlijk niet over de weg, hè. Dit gaat specifiek over de stoep. En bij mijn weten stikt het niet van de corporaties die niet gemotoriseerd deelvervoer aanbieden.
Aanvullende vraag?
Nou ja, even met in het achterhoofd dat er ook iets stuk staat dat het ook een methode is om voor het college om invloed uit te kunnen oefenen op het gebruik van de openbare ruimte. Als ik deze zin lees, dan zou ik een corporatie kunnen oprichten zonder winstoogmerk en daarmee aan deze vergunningplicht kunnen ontsnappen. En dus alsnog scootertjes in de openbare ruimte aanbieden, want ik vraag geen betaling en ik heb geen winstoogmerk.
Klopt ja, dat? Voorzitter. Ik denk dat het in theorie mogelijk is, maar ik ken de heer Venema als een liberaal en een kenner van het concept markt. En ik denk als je zonder winstoogmerk zoiets gaat doen, dan vraag ik me af of er erg veel animo voor zal zijn. Want als je scooters in de openbare ruimte moet gaan zetten, er zit helemaal geen echt verdienmodel onder, dan wordt het denk ik een hele ingewikkelde kwestie. Dus ik denk dat het een vooral theoretische vraag is.
Nou, daar komen we dan zo op de helft. De HET heeft ook auto's zonder winstoogmerk in Nederland, in Hilversum staan. Dat zijn wel auto's, maar goed, komen we straks op de
daar mag u zo meteen uw mening over geven in de discussie. Zijn er nog aanvullende vragen op dit onderwerp? Nee, dan een nieuwe vraag voor de heer Streutker, CDA.
Ja, het was trouwens grappig dat de heer Venema begon met zijn vragen. Toen zat ik nog in de kabelgoten, dus ik kon het nog niet helemaal goed volgen. Maar ik begrijp nu inmiddels wat het over gaat. Maar ik ga weer terug naar de kabelgoten. Want er werd net al even geopperd dat er in de buurt, bij de inspreker werd al dat aangegeven, dat er kan natuurlijk hommelis ontstaan op het moment dat iemand zijn auto op jouw plek zet of op jouw kabelgoot zet. Dus mijn vraag is even, van, is er nagedacht of doorgedacht over hoe eventueel dat soort problematiek aangepakt gaat worden, of dat daar een soort richtlijn voor komt, of dat dat met de vergunning gaat, of helemaal niks?
Ja, voorzitter, ik denk dat de heer Streutker die zegt iets heel belangrijks, wat niet waar is, namelijk jouw plek. Jouw plek in de openbare ruimte bestaat niet. Jouw plek is misschien je oprit, maar dan is deze casus overbodig, hè, want dan hoef je je kabel ook niet op de openbare ruimte, op de openbare weg te leggen. Maar je hebt geen eigen plek in de openbare ruimte. Dat geldt nu ook al. Mensen denken soms dat de plek voor hun deur hun eigen plek is en voelen zich dan wat verontwaardigd als er een andere auto staat. Maar dat is niet terecht. Je hebt geen eigen plek. Dat communiceren we, en dat heeft de heer Pommel net ook al terecht gezegd. We communiceren ook heel nadrukkelijk als je een kabelgoottegel aanvraagt. Dat kun je doen. Maar dat betekent niet automatisch dat je recht hebt om maar altijd je auto neer te kunnen zetten. Dus daar als daar iemand anders staat, ja, dan moet je het even zelf oplossen. En ik denk dat dat ook best wel goed kan. In de praktijk werkt het al wel vaak zo. De mensen die het doen, die vragen even, joh, wil je je auto even wegzetten? En in 98% van de gevallen, of misschien wel 99,8% van de gevallen, komt dat goed.
Ja, dus dat betekent dus eigenlijk dat je dan moet zeggen van, mag ik even mijn auto op mijn plek zetten als die even bij de buren staat?
Ja, voorzitter, dat betekent gewoon inderdaad dat als je niet bij je kabelgoottegel kan, je mede gefinancierde kabelgoottegel kan, dat je dan even moet vragen of je daar, of je moet even geduld hebben, nou, dat kan ook prima natuurlijk, dat is ook niet heel ingewikkeld, of je moet even overleggen met degene van wie de auto daar wel staat. En dat komt gewoon goed.
De heer Leijers, u heeft nog een aanvulling.
Ja, een beetje ter aanvulling. U gaf zelf al aan, wethouder, van ja, er zijn mensen die denken, en dat klopt helemaal niet, dat de plek voor hun huis van hen is. Hè? Want het is gewoon openbare ruimte. Als we nou dit gaan toestaan, zo'n kabelgoot, dan hebben ze een extra argument om te roepen tegen de buren en tegen anderen. Van ja, maar dit is mijn plek, want daar ligt mijn kabel met mijn stekker, die past op mijn auto. Hoe denkt u dat te gaan triggeren? Heeft u al voorzien in bijvoorbeeld een parkeerintermediair van gemeentewegen?
Nee, voorzitter, wij hebben buitengewoon veel vertrouwen in het zelfoplossend vermogen van dit soort buitengewoon kleine casusjes van onze bewoners. Wat ik zei, feitelijk zijn er nu soms ook al mensen die graag een auto voor hun eigen woning parkeren. En die lossen dat vaak ook zelf netjes op. Dus ik denk ook, hè, met een klein beetje inschikkelijkheid en verdraagzaamheid is dit heel makkelijk op te lossen. Dus ik denk ook niet dat we hier nu meteen moeten doen alsof er rellen op straat gaan ontstaan als mensen niet bij hun eigen kabelgoottegel kunnen. Ik denk dat het heel erg meevalt en dat mensen daar prima samen uit kunnen komen. Ter geruststelling, er zijn meerdere steden die dit al doen. Hè. Er zijn 4 steden waar dit al gebeurt. En in geen enkele stad is dit een probleem gebleken.
Mag ik vragen welke steden?
Onder andere Soest, dat is de gemeente die het meest dichtbij is. En daar zijn ze al een tijdje aan het experimenteren daarmee en dat gaat vlekkeloos.
Helder. Nog aanvullend op dit onderwerp. Dan een nieuwe vraag was ik bij de heer Kotsch. Heeft u een vraag? Nee, de heer Vonk.
Nou, ook over die kabelgoottegels, wethouder. U zegt, bewoners moeten mede financieren. En als er nou zo'n kabelgoottegel stuk gaat, wie gaat dat dan betalen?
Ja, we hebben een net als voor alle dingen die we in de openbare ruimte doen, hebben we een vervangingsbudget opgenomen om reparaties te doen. Dus als hij stuk gaat, dan vervangen wij hem.
Voorzitter. Aanvullend hierop, ja. De heer Leijzen.
Ter aanvulling. Dus daar draait de gemeente voor op qua kosten.
Dat was het antwoord, was ja, inderdaad. Een aanvullende vraag nog hierop? Nee. Dan was ik gebleven bij de heer Joost. Geen vraag. Dan D66. Heer Lindeboom.
Ja, even ter verduidelijking op mijn technische vraag die ik had gesteld. Namelijk, hoe verhoudt het groeien van het aantal openbare plekken late infrastructuur zich tot de opties tot thuisbatterijauto's, om het zo maar even samen te vatten. Het antwoord wat daarop kwam, had ik ook al uit stukken geleid, maar het ging mij met name over wat de verwachting is waarin het ene gaat groeien versus het andere gaat groeien. Dus die, ik weet niet of daarmee mijn vraag duidelijk is.
Ja, voorzitter, kijk, dat kunnen we niet helemaal voorspellen. Dat bidirectionele laden, hè, dat je je accu van je auto gebruikt om 's avonds de wasmachine te laten draaien. Dat is een beweging die gaande is. In Lombok, in Utrecht bijvoorbeeld, zijn ze er al uitgebreid mee aan het experimenteren. Kijk, wat we in het stuk hebben aangegeven is dat het mogelijk van tijdelijke aard is. Mocht dat bidirectioneel laden een enorme vlucht nemen, dan zullen we de kabelgroottegels misschien ook wel meer terug zien komen. Dus het is mogelijk tijdelijk en als er heel veel publiek, kijk, publieke laadpaal heeft een veel hogere laadcapaciteit. Dus daar zullen mensen dan eerder gebruik van maken dan ze het met hun eigen kabel doen. Tegelijkertijd, als je met je eigen zonnepanelen je eigen auto kan laden, dan is het misschien wel weer heel erg aantrekkelijk, want dan kost het niks. Dus we hebben het als een mogelijkheid in het stuk opgenomen, maar we weten gewoon nog niet precies hoe zich dit gaat ontwikkelen. En daar hoort de ontwikkelingen rondom het bidirectionele laden horen daar ook bij.
Aanvullend hierop? Nee. Dan een nieuwe vraag. De heer Nanninga heeft u een vraag. Geen vraag, de heer Leijzen.
Ja, ik heb één vraag. De MRA die adviseert dit niet toe te staan. En dat is mede gebaseerd op advies van afwegingskader van het Nationaal Kennisplatform Laad Infrastructuur. Wat zijn uw harde argumenten om tegen dat advies in te gaan?
Ja, nou, dat zijn er een paar, voorzitter. In de eerste plaats, een van de argumenten die de MRA aanvoert is het tegengaan van verrommeling van de openbare ruimte. Daar kijken wij hier in het Hilversumse toch iets anders tegenaan. Want wat we nu in de praktijk zien is dat er een volstrekte wildgroei is aan laad- en kabelconstructies om elektrische auto's op een openbare parkeerplek op te laden. He, dus je hebt de kabels die over de stoep liggen, je hebt kabels die via een boom over de stoep naar een auto worden gehangen. Dat mag weliswaar technisch gezien niet, maar het gebeurt wel.
En waarom handhaaft u daar niet op?
Nou, voorzitter, hebben wij geen eindeloze hoeveelheid handhavers. Maar B, en dat is misschien wel de belangrijkste, we kunnen hiermee, door dit op een goede manier te regelen, juist die verrommeling tegengaan. We kunnen door zelf de regie te houden over die kabelgroottegel, kunnen we dat op een mooie manier doen. Want wij leggen ze zelf aan, op een uniforme manier ook. En daarnaast is dit een beweging. Kijk, graag zien we dat er heel snel heel veel publieke laadpalen bijkomen. Die zijn er echter nog niet. We hebben te maken met gigantische netcongestie. Dus daar zijn ook dat is misschien minder makkelijk zo snel te regelen als we zouden willen. En er komen meer elektrische auto's. Dat gaat in rap tempo. En die energietransitie die willen we gewoon zo goed mogelijk faciliteren. Dus wij denken hier gewoon anders over dan de MRA.
Dan was ik gebleven bij de heer Lancé voor een nieuwe vraag, geloof ik. Nee, zijn er nog nieuwe vragen? Nog een aantal. Oké, ja, de heer Venema.
Dank u wel, voorzitter. We hebben in het Gooi het oudste elektriciteitsnetwerk van Nederland, heb ik laatst ergens gelezen. Op dit moment moeten mensen die hun auto opladen, moeten sequentieel naar een laadpunt. En die gaan dus achter elkaar. En dan hebben ze misschien een beetje mot over dat er een auto te lang stond, maar dat is het dan. Als straks iedereen terugkomt met de Tesla van de Zuidas. En iedereen om 6:15 die Tesla via dit kabelgootje aan het net hangt. Kan ik me voorstellen dat dat een behoorlijke surge in het net op zou kunnen leveren. Goed, daar heb ik, laten we niet de techniek in gaan. Mijn vraag is er over gesproken met Liander, is dat dan geloof ik? Of moeten we hier rekening mee houden dat we het net niet te zwaar gaan belasten? Vooral vanwege dat we in Hilversum natuurlijk een forense stad zijn. En dat heel veel mensen op hetzelfde moment dat ding zullen inpluggen.
Ja, we hebben het hier over gehad. Er spelen twee dingen een rol. A, is niet de verwachting dat we er meteen een stuk of 1000 komend jaar gaan aanleggen. Maar het laden van een heleboel elektrische auto's tegelijk met een private aansluiting zal waarschijnlijk er niet toe leiden dat ergens in de straat het licht gaat dimmen of dat de waterkoker uitslaat. Die congestie die komt echt van grotere, zwaardere verbruikers.
Dank u wel.
Dank u wel. Nieuwe vraag, de heer Streutker.
Ja, u gaf net al even aan dat u niet verwacht dat er meteen duizenden kabelgoten getrokken worden. Maar ik kan me voorstellen dat als het 1 januari ingaat, dat er toch een soort congestie ontstaat. Hoe denkt u dat op te kunnen lossen? Of verwacht u dat het eigenlijk vrij vlotjes uitgevoerd kan worden?
Ja, we kunnen het niet helemaal overzien wat de hoeveelheid aanvragen zal zijn, maar er zal inderdaad een piekje zijn. Dus dat zal op basis van first come, first serve zullen we dat gaan doen. We hebben er wel rekening mee gehouden dat we daar in het begin van het jaar ook wat uitvoeringscapaciteit op hebben. Maar gelukkig is het ook geen hele ingewikkelde ingreep.
De heer Vonk voor een nieuwe vraag.
Ja, kort voorzitter. Onze gemeente omheen, Soes bijvoorbeeld, heeft een pilot en u voert het meteen in. Hè? Waarom niet eerst een pilot? Heeft u daar een idee over?
Nou, we hebben natuurlijk, dat heb ik denk ik recent, hebben we het daar in het vraaguur ook een keer over gehad. We hebben natuurlijk goed gekeken in de steden die het al hebben gedaan, wat daar de ervaringen zijn. Dongen is volgens mij ook een plek waar dat gebeurd is, dus we hebben ons licht wel opgestoken bij de ervaring van andere steden. En we hebben gezien dat er dus best wel gebruik van wordt gemaakt, dat het in een behoefte voorziet. Dus wij vonden het op zich een goed idee om het ook gewoon meteen goed te regelen. En daarom hebben we ook gekozen voor deze APV-route. Dat we het meteen ook juridisch gezien en publiekrechtelijk gezien op een goede manier voor elkaar hebben.
De heer Lindeboom voor een nieuwe vraag.
Dank u, voorzitter. Ik wou even switchen naar het andere onderdeel hierbinnen, het deelvervoer. De oproep destijds kwam toen wij drie scooterbedrijven hadden die hier een aanbod deden. Er is ondertussen eentje volgens mij verdwenen. En ik heb ook het idee dat de hype wat aan het kalmeren is. Dus mijn vraag zou eigenlijk zijn, hebben we nog een probleem om op te lossen? Wat is uw beleving daarvan?
Ja, voorzitter, absoluut. We hebben nu één aanbieder. Ik denk dat het inmiddels best wel aardig gaat. Maar ik denk dat, hoe je het ook went of keert, dat deelvervoer toch een van de mobiliteitsmodussen is van de toekomst. En dat staat ook in het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Hè, dus we willen het ook meer mogelijk gaan maken. Met name op het gebied van fietsen valt het ons nog wel wat tegen. Maar ik denk ook dat dat wel gaat toenemen. Maar ik denk of het nou over steps of scooters of fietsen gaat, die beweging gaan we zien. Ik denk dat als het in de grote steden een vlucht gaat nemen, dan treedt er ook schaalbaarheid op voor ondernemers. En zal het ook eerder opnieuw in Hilversum gaan landen. En ja, er hoeft maar één aanbieder te komen die gewoon met een heleboel scooters of fietsen die gewoon rücksichtloos in de openbare ruimte landen. En dan hebben we het probleem opnieuw. En dit is de toekomst, dus we willen er graag klaar voor zijn en het daarom op deze manier regelen.
Ik zag de heer Venema met een aanvullende vraag en de heer Leijzen.
Ja, heel kort. Excuses als ik overheen gelezen heb. Gaat deze nieuwe vergunningplicht ook gelden voor reeds bestaande aanbieders? Die zullen gewoon naar het loketje toe moeten?
Ja. Er komt voordat alles ingaat een kleine gedoogperiode van een paar maanden, maar dit gaat voor ook bestaande aanbieders, absoluut.
Heer Leijzen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dan zagen we bij het vorige agendapunt dat er juist een sterke afname is van het aantal snorfietsen, met name door de helmplicht. Dat zie je waarschijnlijk ook bij de deelscooter. Je moet daar ook verplicht een helm op. Bent u met me eens dat je die dingen eigenlijk vooral na het weekend, na stapavonden in bepaalde plekken geclusterd ziet staan? En roept dat bij u ook niet soms de vraag op of dit niet in een hele andere vervoersbehoefte voorziet dan waar ze ooit voor zijn bedacht?
Ja, voorzitter, het past ons niet helemaal om een oordeel te geven wat de intentie van iemand is geweest om op zijn scooter te stappen.
Vraag ik ook niet naar.
U vraagt, hè, wat u zegt, wat is de oorspronkelijke behoefte waarvoor ze zijn bedacht? Ja, ze zijn bedacht om mensen op een laagdrempelige manier te kunnen vervoeren zonder de investering van een eigen voertuig te hoeven doen. Daarvoor zijn ze bedacht. En met wat voor reden iemand daar opstapt, ja, daar is van tevoren denk ik niet per se, in ieder geval niet vanuit het perspectief van de aanbieder over gedacht. En je ziet ze op allerlei plekken, vind je ze terug. Soms is dat niet zo erg, maar soms leidt dat wel tot overlast. En ik denk dat het daarom juist goed is dat we het nu gaan reguleren. En dan kunnen we daar ook rekening mee houden.
Heer Streusker.
Wat er nu gereguleerd wordt, is de vergunningverlening. Zit daar ook in een mogelijkheid om de openbare orde of openbare ruimte herin te richten naar de toekomst toe?
Ja, dat is een van de onderdelen. Door het ook in de APV te regelen, kunnen we ook bijvoorbeeld met een aanwijzingsbesluit, een aanwijzingsverbod, kunnen we zeggen, in bepaalde delen mag je ze alleen daar in een vak dat daarvoor bestemd is neerzetten. Ja. Nee, het mes snijdt wat dat betreft aan twee kanten.
Heer Lindeboom.
Ik vroeg me af of de wethouder het met mij eens is dat er bij dit soort introductie van nieuwe vervoersvormen een soort adoptiecurve plaatsvindt. Waarin we eerst een beetje gaan experimenteren. Wat kunnen we er eigenlijk mee? Dit langzaam leidt tot een regulier gedrag of die hoek. En dat we daar ook ruimte voor nodig hebben om die curve te kunnen doorgroeien.
Voorzitter, ik denk dat ik het volstrekt met de heer Lindeboom eens ben dat daar een adoptiecurve in zit. We vinden nieuwe verschijnselen. Hè. We vonden Airbnb en Uber vonden we 10 jaar geleden ook nieuwe fratsen. En dat is inmiddels volstrekt ingeburgerd. En dat zal met dit soort dingen ook gelden. We hebben dat gezien met de aanbieders van deelvervoer. Het is er. Het blijft er, denk ik ook. Maar het is wel nodig dat je daardoor op een gegeven moment ziet van nou, wat zijn de consequenties ervan voor de openbare orde, voor de openbare veiligheid en voor de openbare ruimte. En daar moet je het, dan moet je het gaan reguleren. Maar er zijn altijd nieuwe initiatieven, ook op mobiliteitsgebied. En ik denk dat je daar niet tegen moet strijden, maar je moet gewoon goed kijken wat er gebeurt en wat zijn de effecten. En dan moet je het gaan reguleren.
De heer Kotje, aanvullend?
Nee.
Oh, nieuw. Dan de heer Lindeboom nog aanvullend hierop.
Ik was daar maar wel benieuwd naar hoe het college verwacht haar nieuw te krijgen bevoegdheid dan in gaat vullen om die ruimte wel te laten waar die nu nodig is voor het experiment, zullen we maar zeggen, versus de, wat ik bij sommige collega's proef, de vraag om meer drang en dwang op hoe het in de praktijk plaatsvindt. Dus kunt u daar iets op toelichten?
Ja, kijk voorzitter, de wijziging waar we het vanavond over hebben, dat gaat ook over de mogelijkheid voor het college om nadere regels te stellen. Die nadere regels die kunnen onder andere bijvoorbeeld aangeven waar je iets mag parkeren in de openbare ruimte en waar niet. En we willen het natuurlijk uiteindelijk stimuleren dat er vormen van deelvervoer zijn. Uiteindelijk zoek je altijd naar een gewicht of een evenwicht tussen welk beslag neemt het in de openbare ruimte en kan het nog een beetje op een nette manier gebeuren. Maar we willen het wel stimuleren. Hè. We hebben ook in het voorstel staan dat als het bijvoorbeeld gaat op het fietsgebied valt het nog een beetje tegen. Nou, daar zouden we misschien een wat meer aanjagende rol in kunnen spelen zelfs. Je moet een evenwicht vinden tussen nieuwe toetreders absoluut uitnodigen van kom met je concept. En tegelijkertijd ervoor zorgen dat het ook op een goede manier landt in de openbare ruimte.
Aanvullend.
Maar in het voorstel staat als voorbeeld dat er bijvoorbeeld gekeken wordt naar het beperken van free float principes en dat soort dingen. Alleen in de gesprekken tot zoals nu deze avond gevoerd worden lijkt dat die beslissing al genomen te zijn. Dus is dat nog steeds een voornemen of een onderzoeksvraag? Of is dat eigenlijk al een richting waar u op wil?
Ja, wat we zoveel mogelijk doen is wanneer die ervaring hebben we natuurlijk afgelopen jaren opgedaan. Dat als er inschrijvers zijn, hè, we verlenen 2 vergunningen, om daar zelf een plan voor te maken hoe ze dat op willen gaan lossen. En daar sorteren we niet per se voor de ene of de andere oplossing. We hebben wel gezien dat bij de free floating oplossingen het soms wel tot meer verrommeling leidt en scooters die ergens half in de bosjes liggen. Maar we nodigen uitdrukkelijk de aanbieders uit om daar zelf met goede ideeën te komen. Dus we willen dat niet van tevoren helemaal dichtzetten.
Ik zie geen aanvullende vragen hier meer op. En de heer Kotsch had nog een nieuwe vraag.
Wat mij opviel in het stuk is dat er een zin staat dat er met de veiligheidsdiensten, politie, brandweer, et cetera, nog een gesprek gaat plaatsvinden. Was het niet handig geweest om dat al eerder te doen of is er al een risicosessie geweest?
Naar een specifieke locatie.
Ja, ja. Nee, we hebben al wel een gesprek gehad met ze. Tegelijkertijd gaan we nadere regels opstellen. En daar zullen we ook opnieuw met ze in gesprek gaan of dat voor specifieke plekken effect heeft. Dus we hebben al wel met ze gesproken en dat blijven we doen.
De heer Venema, nieuwe vraag of aanvullend? Nee, nieuw.
Ik denk een ja-nee vraag, gewoon uit voor mijn beeldvorming. Ik ga weer terug naar de kabelgroottegels, sorry, maar het is een gecombineerd onderwerp. Gaat u die kabelgroottegels ook intekenen ergens kadastraal of in plan of zo, zodat u een register bijhoudt van waar u die kabelgrootte hebt aangelegd? Net als een aansluiting op het riool.
Ja, dat zullen we zeker doen, want we moeten ze ook onderhouden. En we hebben handboeken, zoals u weet, en die dingen moeten af en toe schoongemaakt worden. Er komen blaadjes in, ijs, et cetera. We hopen dat de gebruiker zelf af en toe ook daar zijn verantwoordelijkheid in neemt, want anders kan je kabel er niet meer in. Maar we moeten ze af en toe onderhouden, dus we zullen ze ook registreren, zeker.
Nog nieuwe vragen, de heer Leijzen.
Ja, ik worstel met één. Ik heb u nu volgens mij een paar keer horen zeggen, maar corrigeert u mij alstublieft als ik ernaast zit, dat deel fietsen nog niet zo'n succes zijn. Deze foto nam ik bij Media Monks op de oude Amersfoortse weg. Dat zijn allemaal OV-fietsen. En er stond pas ook nog een heel mooi groot stuk in de krant, ik meen NRC, over de oorsprong van die OV-fietsen. Volgens mij zijn die dingen een eclatant succes in Nederland. En volgens mij het voorbeeld van duurzaam deelvervoer, zonder accu's, zonder rare scooters op de weg. En alles behalve een niche. Kunt u daarop reflecteren?
Zeker, voorzitter. Kijk, OV-fietsen zijn een waanzinnig succes. Het was eerst een bijproduct van de NS. En het is nu een volwaardig onderdeel van de package die ze aanbieden. Maar er is wel één wezenlijk verschil tussen een OV-fiets en een free-floating fiets. Laat ik hem zo dan maar even noemen. Een OV-fiets moet je altijd weer inleveren bij een station. En als je van een station naar een plek wil waar geen OV-fiets ingeleverd kan worden, dan heb je er niet zoveel aan. En dat is een fundamenteel verschil, waardoor de OV-fiets, dat zullen we blijven faciliteren, maar je komt bar weinig OV-fietsen in de struiken tegen, want die moet je gewoon weer netjes inleveren. En dat is met de andere vormen van deelfietsvervoer, is dat anders. En daar komt het nog niet helemaal tot zijn recht in Hilversum. Er zijn inmiddels al best wel veel internationale voorbeelden in steden waar het wel heel goed werkt.
Oh, sorry. Nog aanvullend? Nieuw? Vragen? Nee?